Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, morgen zal alles anders zijn. Het gaat over een adventsbelofte in de woestijn. We letten één op haar adres. Het is me wat. Het is me wat. Daar is Gods volk amper 30 dagen uitgeleid uit Egypte. Uit dat barre diensthuis van Ramses de Vierde. En daar volgt er eigenlijk niks anders dan ellende. Wonen in tenten. Daar komt nog het loofhuttenfeest vandaan met die takken bij het Jodendom, waar we het met de jonge lidmaten over hebben en hadden. Ze hebben geen eigen huis en haard meer. Ze zijn uitlandig. Dat woordje betekent ellendig. Denk maar aan het paaschabrood, dat wel het brood der ellende wordt genoemd. En dan komt er ook nog honger en dorst. De meegenomen gistklompen zijn al tot deeg verwerkt en tot brood gebakken. Vlees wordt ook moeilijk. Ja, ze hebben wel veel vee, maar ja, als het zo doorgaat is die hele veestapel zo op. Trouwens, je kunt toch niet je hele veestapel afslachten. Dan begint het gemopper en gemoor en gezeur. Eerst zachtjes zo hier en daar, stilletjes onder elkaar, als er een paar bezig zijn, zo gaat dat, weet u wel. Maar daarna wordt het net als een naderend onweer, steeds luider en harder en algemener. En dan als de laatste klomp deeg is gebakken, en als het laatste brood is verdwenen en gebroken, dan barst het los in een geweldige volksoproer. Er komt beweging bij al die mensen. En dan ontstaat er, ze gaan elkaar opzoeken, een massa mensen. En die massa gaat zich verplaatsen in de richting van het hoofdkwartier. Het hoofdkwartier van de politieke leiders, in dit geval richting Mozes en Aaron. En even wordt het stil en dan neemt iemand het woord. Wat moeten wij hier? Wat hebben jullie ons allemaal laten doen? Waarom zijn we aan dit avontuur begonnen? Moet je nou eens zien? Geen eten meer. Mensen, waren we maar bij die vleespotten in Egypte gebleven, beter goed gevoed en daar gestorven dan hier als ratten in de woestijn. Daar hadden we nog eten en drinken in overvloed. Maar hier de hitte overdag en de kou in de nacht en de kale vlakte en de hongerdood. Hoorde u die kinderen dan niet huilen en jengelen? Hoort u die ouderen niet klagen? Ziet u ze niet vermageren? En dat gaat maar door. Bedacht zo bij mezelf bij de voorbereidingen vrijdag. Ik was weer wat opgeknapt en wij zijn allemaal wel welsprekende mensen, maar weet u wanneer een mens het meest welsprekend is? Als die in de narigheid zit. Wij zijn veel beter in mopperen en in klagen en in schelden en verwijten maken dan in danken en in loven en in prijzen. Wel eens gemerkt bij uzelf? Nou, de grootmeesters zijn bezig daar hoor. De topredenaars, stuk voor stuk. Ze hebben allemaal nog goede argumenten. En groeperen de feiten zo dat precies de belichting die zij wensen erop valt. En ze verdraaien zo eens wat en ze verzwijgen wel eens wat. En dan krijg je zo het gewenste effect. Dat heb ik onlangs nog eens meegemaakt van nabij. Israël hunkert naar Egypte. Nee, naar de vleespotten. Over die tichelovens en over die zwepen en over die stervende slaven en over die mishandelingen daar in Egypte en over die onderdrukking door de dictator hoor je geen woord. Dat past nou niet in het verhaal. Nee, het was in die oude wereld zo slecht nog niet. Van de verlossing bij de Rode Zee, daar hoor ik ook niks. Alleen van de wilde die ze verlieten. De materie, het eten en zo. Het ergste is dat ze Gods werk miskennen. Want ze zeggen, jullie hebben dat gedaan. Jullie hebben ons meegenomen in dit avontuur. Dit goddeloze avontuur. Die twee broers, Mozes en Aaron, dat zijn de boosdoeners. God is wel goed hoor, daar niet van. Maar die twee waren ze er maar niet. Het is net als in de politiek en in de kerk al de eeuwen door. Zowel in de politiek het rijk van Gods linkerhand als in de kerk het rijk van Gods rechterhand. Oftewel het rijk van de buitenkant en van de binnenkant. Wij werken allemaal knechten van God. Ministers, premiers, koningen, presidenten, staatssecretarissen, predikanten, evangelisten, pastoors, noem maar op. Maar ze krijgen het altijd vroeg of laat zwaar te verduren en ze doen hetzelfde goed. Dat geldt nog meer als blijkt dat het dan ook maar gewone mensen zijn met hun fouten en gebreken. En dan vooral als het tegen zit. Economie bijvoorbeeld. Dat zie je toch? Dan zie je de peilingen weer dalen. Die regering die we net hebben gekozen in grote meerderheid, die willen we dan weer kwijt. Dom volk dat we zijn. En dat gaat nog eenmaal 3 weken terug, hebben ze nog in aanbidding meegezongen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altijd altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. 3 weken geleden. Toen keken ze naar Mozes en naar Aaron met een glimlach op het gezicht. Heden Hosanna, morgen kruist hem. En niet neerzien op dat morrende volk, want dat zijn wij. Dan moet je niet alleen maar denken aan kerkverlaters en buitenkerkelijke wij. En ik. Wij kunnen er wat van dat mopperen en dat klagen. En ja, dan heb je ook de neiging, er is geen leven meer in de kerk. Allemaal dood in de pot, vroeger was het nog een krachtige zaak. En er is niks meer aan en de helft is weggelopen en de liefde is zoek en... Jongelui, waarom is het allemaal zo'n dode boel en zo ouderwets? Het moet hipper en vlotter en leuker, kan het niet wat vrolijker? En een ander weer, waarom alles zo bekrompen en besloten en je mag helemaal niks bij ons? En een vierde zegt, nou ja, het is zo'n moeilijke tijd tegenwoordig, ik doe niet meer mee. En de argumenten stapelen zich op om de gemeente van God en de leiding van God zo negatief mogelijk neer te zetten. En dan die ambtsdragers en die dominees met die eigenwijze hoofden stellen natuurlijk ook niks voor. De een heeft dit en de andere was ooit zus. En mijn vader had met die ellende. En mijn broer hebben oorlog gehad met een man. Praat me er niet van. Zo gaat het toch. Altijd maar weer. En weet u waarom mensen zo gaan spreken en klagen en murmureren? En weet u wanneer mensen zo gaan spreken en klagen? Als het heimwee naar het Egyptische leven de kop opsteekt. Dat zit er altijd achter. Als het materiële en de weeldezucht en de wereldzucht en het vlakke, holle, geesteloze leven zich wil gaan uiten. En vooral als het lokt, zoals in onze tijd. En om ons heen zien we het allemaal gebeuren. En een tweede reden wanneer mensen dat gaan doen, dat is ook heel belangrijk en daar moet u ook niet boos op worden. Dat is als wij niet meer tegen het lijden en het verdriet op kunnen in ons leven en onder ons kruis vandaan willen vluchten. Dus als de weeldezucht en de genotzucht ons te grazen krijgt. Of als wij niet meer tegen het lijden en het verdriet op kunnen en willen vluchten onder ons kruis vandaan. Want wat gebeurt er nou in die woestijn? Het is toch puur zelfmedelijden. Niet onder het kruis willen bukken en lijden. Niet willen dragen en verdragen. Niet de weg van God willen gaan. Naar het beloofde land. Geen via dolorosa. Geen lijdensweg. Wij willen rozengeur en maneschijn. En hele leuke dingetjes in de kerk allemaal. En het moet allemaal goed zijn en lief zijn. En God moet aardig voor ons zijn. Hij moet mijn dienstknechtje worden. En in een moderne samenleving waarin wij baby's verwijderen als ze ons niet uitkomen of als ze ziekten of handicaps hebben die wij ondraaglijk vinden, past er geen lijden. En dat horen we maar elke dag en dat zien we maar elke dag en daar worden we door geïnfecteerd. Want deze cultuur en deze tijd wil alleen maar genieten en wilde zucht uitleven. En we ontkennen zelfs de dood op duizenden manieren met de meest ridicule begrafenis- en crematierituelen. Die eigenlijk alleen maar zeggen dat wij de ernst van de dood niet willen zien en ontkennen. Want dat kruis. Dat kruis. Die doren in mijn vlees. Sommigen zeggen het keihard en openlijk. Anderen heel bedekt en schijnvroom. Maar we zeggen allemaal eigenlijk van onszelf ten diepste nee tegen het lijden. Dat wil ik niet. Dat pik ik niet. Dat neem ik niet. En dan staat er in advertenties over een ongelijke strijd en na een dapper gevecht en zo. Gaan mensen murmureren als de oerzonde van de mens zich wil uitdrukken. En die oerzonde is een leven willen leiden volgens eigen vlees en eigen inzicht. Een goddeloos, en al is het nog zo keurig, netjes, fatsoenlijk, ten diepste, daarom goddeloos leven. Dat is kwaad. Dat is zonde. Wij met onze domme vromigheidswanen, dat heb ik u al die jaren gepreekt en blijf het doen zolang ik mag, zijn altijd geneigd het kwade te zien in verkeerde dingen en in slechte daden. Zeggen we, foei, en die is verkeerd, die doet dit en dat. Mens, kijk toch in de spiegel en hou je mond. Heilige Geest wil ons altijd maar weer leren dat het kwaad niet zit in bepaalde verkeerde dingen doen of verkeerde daden verrichten. Kwaad zit in mijn hart. Kwaad zit in mijn vlees. Kwaad zit in mijn ik. Want ik wil niet bukken onder Gods woord. En ik wil niet weten van een gebroken worden door schuldbesef. Ik wil geen zondaar zijn en worden die alleen maar van Gods genade leeft. Ik wil graag vromig zijn. Ik wil niet met bedelende harten en met bedelende handen en met helemaal niks verder mijn leven lang leven, hangend aan Gods genade. En etend en drinkend uit een kribbe. Een voerbak. Ik wil niet als een totaal hulpeloos en machteloos en verloren en verlopen mens wachten op Gods ontferming. Ik wil mijn eigen God zijn. Dat is ten diepte heimwee naar Egypte. Egypte, afgoderij. En vergis u niet, lieve mensen. Die mensen zijn er ook nog steeds in de kerk. Ongebroken ikken. Die neigen niet naar de wereld. Nee, natuurlijk niet. Weet u hoe we in de kerk een ongebroken ik houden? Dan hebben we schijnvrome wereld gemaakt. En dan gaan we een beetje de nette christen uithangen die Jezus lief heeft en volgt en vrome versjes zingt en onze dienstjes hebben en maken zoals wij ze graag willen. En alsjeblieft niet te zwaar en ook niet over de zonde, dominee, en over het oordeel en niet te hard en niet te dit. We pakken het allemaal zo vroom in, maar in feite geldt voor al dat soort spreken dat er onder krek hetzelfde verwijt zit. De Heere doet het niet goed. De Bijbel plukken we maar half leeg, want wat ons niet uitkomt gooien we weg. Egypte, dat is het beeld in het Oude Testament van de Satan, van het kwaad. Van Gods vijand, Egypte, doet het veel beter. Dus je hebt ook een goddeloos Egyptisch leven, je hebt een schijnvroom Egyptisch leven. Maar de conclusie wordt, het zit in ons allemaal, jong en oud. En hoe is het dan bij ons wel eens? Het kan soms zo verdord lijken en verstikt lijken en zo koud en zo kil. De een die kan alleen maar huilen door alles wat er tegen zit. Een ander klaagt steen en benen volgende, vloekt soms. En dan kijken we alleen maar naar binnen. Bij onszelf. En dan kijken we alleen maar op de omstandigheden. In plaats van juist dan omhoog te kijken. En dan klaag ik maar en dan brom ik maar en dan jeremieer ik maar. Het is net als bij Israël in de woestijn. En als iemand ons daarop wijst, worden we nog kwaad ook. Ja, ik weet wel dat ik het bij de Heere moest zoeken hoor, dominee. Maar ik zit toch maar mooi met al die ellende. En met die lege plaats. En met mijn verdriet. En met mijn pijn. En met mijn snertvrouw of met die dronken lap of wat doen maar op. Of met mijn scheiding. Dat mag allemaal waar zijn. Het kan allemaal realiteit zijn. Maar het is wel de Heere en zijn leiding in ons leven verwijten dat hij het niet goed doet. Als je dat tenminste gelooft. Dat hij leidt. Wat een heerlijkheid, maar ook wat een zeldzaamheid. Als je nog eens een vrolijke christen tegenkomt, nuchter, zeker en vast. Die zegt, God is altijd goed. Amen, punt, uit. God is altijd goed. Ook te midden van al mijn moeite en mijn zorgen en mijn verdriet. Ook als ik mijn tranen op mijn wangen heb. Dan nog is God goed. En zo hoort het te zijn. Daar staat Mozes midden in die massa. Wat moet hij nou? Wat moet hij nou? Rondom in de woestijn. Ja, water kun je misschien graven, maar dat zit misschien wel 20, 40 meter diep. En brood, hij ziet alleen maar doornstruiken. Wat moeten zij in Gods naam antwoorden aan die woedende menigte? Helemaal niks. Heb u het meegelezen? Moet je doen. Dat woord van God moet bij ons komen. De rest is niet belangrijk. Moet je meelezen. Helemaal niks. Ze hebben geen woord gezegd. Of God spreekt zelf. Staat immers eer zij roepen zal ik antwoorden. Nou, daar krijgen we nu een levend voorbeeld van. Daar komt die adventsbelofte. Eer Mozes en Aaron één woord hebben gezegd. Dat is toch een wonder. Dat is altijd weer een groot wonder. Ik heb het u wel eens meer verteld. Als ik God zou zijn, dan ben je niet. Maar dat denk je wel eens zo gek menselijk, weet u wel. Dan zou ik de hel hebben opengetrokken boven dat volk. En ik zou de bliksem hebben laten regenen tot er niet één meer over was. Want dat verdienen niet zij, dat verdienen wij. U en jij en ik. Dat God ons voor eeuwig van die aarde zou wegblazen. Van zulke preken hou ik niet. Nou, jammer. Dat God vanmorgen die tafels had doen verbranden. Dat een ieder hoogstpersoonlijk aan een kruis zou worden genageld. En daar bleef hangen tot de uitgedroogde botten op de grond kaal gegeten waren door het ongedierte. Beseffen wij dat nog? Beseffen wij dat nog in deze tijd en in onze gemeente? Dat wij God niet waard zijn. Daar wordt zo makkelijk over hem gepraat soms. Alsof, en ik bedoel dat met eerbied, alsof hij een soort speelkameraad van ons is. We lopen in de kerk maar rond met een air van heb ik jou daar. Man, het is een ongeëvenaard aanbiddelijk gebeuren dat we überhaupt hier mogen zitten en komen. En dat ik hier mag staan. En het is zo'n wonder. Horen jullie het, jongens? Dat God naar je op zoek is. Dat hij naar je vraagt en om je loopt te leuren bijna en te bedelen. Altijd maar weer. Ik zou het zat worden als ik hem was. Als je eens wist hoe diep God zich vernedert. Niet alleen maar vernederd heeft. Het is een doorgaande vernedering hoor. Tot op deze dag. Hoe die zich vernedert. Om ons zalig te maken. En te redden. En te verlossen. Daarom sprak hij en spreekt hij. Ook vanmorgen. Daarom komt hij ook vanavond. In onze woestijn van ongehoorzaamheid. En gemor en ellende. En wat zegt hij dan? Zijn adventsbelofte. 1. Dat was haar adres. 2. Wat is haar inhoud? Ja, zegt er eentje, dat is brood en vlees. Ja, dat klopt. Brood en vlees. Letterlijke zin, brood en vlees. Maar dat is natuurlijk niet het doel op zich. Als je nou aan het avondmaal zit en je kan niet verder kijken dan een stukje brood en dat beetje wijn, nou dan heb je zijn plan goed misgeslagen. En als je in de woestijn leeft en niet verder kan kijken dan je goed belegde boterhammetje, heb je nog niks gezien. Kern van de belofte ligt in onze tekst. Morgen en morgen zult gij des Heren heerlijkheid zien. En wij maar zeggen, morgen is voor ons verborgen. De heerlijkheid is hier. Dat is in de schrift een machtige woord, gemeente. Dat is de luisterrijke, majesteitelijke, schitterende uitstraling van wat er in God leeft, van al Gods deugden. Ten diepste de uiting van datgene wat God tot God maakt. Zijn zelfopenbaring. Eigenlijk staat er, als je het goed leest, morgen zult gij mij zien. Dat doet hij eerst middels allerlei tekenen. Psalm 19. De hemelen vertellen Gods heerlijkheid. En een uitspansel verkondigt zijn handen werk. Vrijdag weer iets van gemerkt. Tekenen. Maar die heerlijkheid openbaart hij vooral door zijn verlossende daden en zijn verlossende werk. Denk aan die uitleiding in Egypte. Uit Egypte. Denk aan de doortocht door die Rode Zee toen Mozes er nog van zong. Denk aan die wolkkolom en die vuurkolom die ze nota bene de hele dag en nacht 24 uur lang bij zich hebben. En daarin spreekt en roept God, ik ben de Heere, uw God, ik ben er altijd, ik ben met u. Ik laat u niet los en ik laat u niet gaan en u bent niet alleen. Ik ben de machtige, uw verlosser, uw borg, uw middelaar, uw zaligmaker. Het lijkt wel of ze er blind voor zijn. Vleespotten! En dat alles is nog maar voor afschaduwing van de werkelijke openbaring van Gods heerlijkheid. Wanneer is dat? Dat morgen. In de volheid van de tijd. Advent. Morgen. Als God in de baarmoeder van Maria neerdaalt. Door de kracht van de Heilige Geest. En daar een eicel bevrucht. Zonder man. Morgen zal alles anders zijn. In de komst van Jezus Christus, de Messias. De Emmanuel. God met ons. Van wie Johannes getuigt en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Morgen zult gij de heerlijkheid des Heren zien. En die komt straalt ons hier in de woestijn al toe in die machtige belofte. En die komt, die straalt u en jou en mij in onze privé particuliere levenswoestijn al toe. In deze belofte. Want als je goed oplet, gaat het hier niet alleen maar om wat er morgenochtend vroeg gebeurt. De tekst staat in een lange verband. Aan de avond dan zult ge weten dat u de Heere uit Egypteland uitgeleid heeft. En morgen dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Dat heet een parallelismus membrorum. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal theologisch Latijn om het zo te zeggen. Maar in die twee, aan de avond zult ge weten enzovoorts en morgen dan, daar zit een gelijkheid in. Avond, morgen. Weten, zien. Uitgeleid, heerlijkheid. Met andere woorden, wat vanavond geschiet, dat geschiet morgen ook, maar dan nog voller, nog rijker, nog groter en intenser, meer, veel meer. U zag al die heerlijkheid in mijn verlossende hand, maar morgen zult u die verlossing nog veel dieper zien. En God knoopt zo aan bij het verleden, maar in zijn werk zit ook voortgang. Het is niet maar een stomweg herhalen van altijd maar hetzelfde. Er zit in de geschiedenis van het heil ontwikkeling. Net als in de wereld en in haar geschiedenis. Een tijdje terug heb ik dat geprobeerd uit te leggen. Die is niet altijd maar hetzelfde. Het is niet altijd hetzelfde liedje. De wereld en haar geschiedenis ontwikkelde zich naar een hoogtepunt, het volheid van de tijd toen Christus kwam. En nu zakt zij als het ware weg in de onmacht en de doodsnacht. Maar de heilsgeschiedenis is alleen maar meer, tot in de wederkomst straks, nog hoger. Nog meer. De grote heerlijke climax van de wederkomst in heerlijkheid. Dat is Advent. Morgen. En dat leert verlangen. Dat leert uitzien. Dat leert vragen aan de wachters. Wat is er van de morgen? De morgen. Ach, wanneer? Zo mogen wij leven van hem die de komende is. Gisteren en heden is hij dezelfde en tot in eeuwigheid. Maar in zijn openbaring zit een toenemende graad, heerlijker en voller, van het Oude naar het Nieuwe Testament. Van het Nieuwe Testament naar het eeuwige geestelijke verbond der genade in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Misschien zegt iemand die een klein beetje bijbelkennis heeft, ja maar dominee, ik begrijp dat niet goed, want als ik goed lees, vind ik het juist een beetje minderen. Nou ja, dat klopt. Eerst Gods luisterrijke heerlijkheid in een wolk, vers 10. Dan tegen de avond komt er zo'n zwerm dodelijk vermoeide vogels neer, kwakkelen of gewoon kwarteltjes. Beetje logge trekvogel, zijn er nog steeds daar in het Midden-Oosten. En dan in de morgen, als de dauw is opgetrokken, liggen daar die kleine ronde dingen. Manna, manna. En ze vroegen allemaal toen ze 's morgens kwamen en daarna keken. Man, manna. Wat is dat? Betekent dat? Wat is dat? Dus er lijkt een neergaande lijn te zitten. Heerlijkheid, logge trekvogels en dan het kleinste, minste manna. Rijp, broodachtig spul. Niemand wist precies wat het was. Maar dat is nou die goddelijke orde. In de wolkenkolom betoont God zijn aanwezigheid. Dat is groot. In die kwartels opent God de vleespotten van de hemel in plaats van Egypte. Fijn wildbraad, wat nog op de duurste menu staat. Op deze dag in elk toprestaurant. Geweldig is dat. Maar het allergrootste. Daarom is het de opgang uit de hoogte. Daarom is het de climax terwijl de geschiedenis sterft. Het allergrootste is juist dat wat daardoor de Heere is gestrooid in alle stilte, in het holst van de nacht. Terwijl het volk sliep in de tenten. Daar maakt hij de doornige wildernis in die woestijn tot een Bethlehem, broodhuis. Het was nacht in Bethlehems dreven. een wonderschone nacht. En al die ampere wakkere ogen, die gapende monden, die vragen maar: mama, mama, mama. Dat is het brood van de Heere. En daar in die woestijn in de avond en in de morgen vindt dan de kleine vleeswording van Gods heerlijkheid plaats. Want dat brood is wel het meest noodzakelijke om te overleven, nietwaar? En zo zal morgen in Bethlehem, in de nacht van de onbekendheid en toen Israël ver van haar God was en van het woord vandaan, zal dat brood des levens in de kribbe gelegd worden. En de Israëlieten vragen: manna, wat is dat? En die voedingsmiddelen zijn nog veel meer opvoedingsmiddelen. Want Mozes zegt straks in Deuteronomium 8, hij verootmoedigde u en liet u hongeren. Hoort u het als u een zwaar kruis te dragen hebt? Hij liet u hongeren en spijsde u met de man dat gij niet kendet, nog uw vaderen gekend hadden, opdat, en nou komt het, hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit Heere mond uitgaat. Hoort u het goed? Zo leren wij in die oefening aan die tafel af te zien van al het menselijke en materiële mogelijkheden en alles alleen te verwachten van God en zijn woord. Zo voedt de Heere ons zonder graan en zonder tarwe en zonder meel. Zo voedt hij ons op om te leren leven van genade alleen. En zo strooit hij zijn genadebrood op mensen die hem tegenstaan en in monden van hen die hem lasteren. Ben je er al stil van geworden? Want God is niet doof, hoor. Hij hoort het gemor wel. Hij hoort ons geklaag en gemopper ook. Zelfs tot 4 maal toe staat er dat hij het hoorde in ons tekstgedeelte. Maar dan staat er zo geweldig: omdat hij uw gemor gehoord heeft. Niet ondanks dat hij uw gemor gehoord heeft, of hoewel hij uw gemor gehoord heeft. Nee, omdat hij uw gemor gehoord heeft, zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Omdat hij onze zonde ziet, stuurt hij zijn liefde. Dat is wat. Zijn genade. Want hij wil ons niet kwijt. En het is dan ook door Christus dat de bliksem niet insloeg in die woestijn. Want dat is zijn vlees geworden, liefde. Maar dat ze gevoed en opgevoed werden naar hem toe. En het is door Christus dat die tafels niet verbranden waar wij aan zaten. En bij die herder staat er dan dat de heerlijkheid des Heren hen omstraalde. Morgen. En de engelen zongen van die heerlijkheid van God. Morgen. Maar het heerlijkst is die heerlijkheid in dat kinderke klein, kinderke teer. Manna, mijn God en Heer. En niemand kent hem. En alles liep aan hem voorbij, net als vandaag. Wat kan mij die Jezus schelen? Tot bij die oude Simeon. Nu hebben mijn ogen de heerlijkheid des Heren gezien. Laat nu uw knecht maar gaan in vrede naar uw woord. We zagen een adventsbelofte in de woestijn. Haar adres, wij. Haar inhoud, Jezus. Haar beleving, laatste. Want daar kunnen we nog wat van leren als toepassing voor ons dagelijkse leven. De Heere geeft die belofte niet zomaar als een kille, koude, verstandelijke waarheid. Hij geeft dat manna, die genade, met een zin erbij op dat ik het beproeven of het in mijn wet of in mijn woord ga of niet. We worden getest. En daarom staat er: toen zei de Heere tot Mozes, zie, ik zal voor jullie de brood uit de hemel regenen en het volk zal uitgaan en verzamelen elke dag maat op haar dag. Dus het staat niet op dat ik het volk zal beproeven of het wel netjes leeft, nee, of het volgens het woord van God leeft. En zo moet u doen met de Heere Jezus, niet maar stil gaan zitten wachten of die wel in uw hart komt. Want dan kan je wachten tot hij je doodt. Dan komt hij niet. Je moet uitgaan. Zoals je moet opstaan en naar de tafel gaat. Elke avondmaal opnieuw. Elke dag opnieuw uitgaan naar het mannaveld. Naar het broodhuis. Naar dit wonderhuis. Met dit wonderboek. En het wonderwoord. Telkens weer de geboorte van dat brood gaan vieren. Als het op dezelfde tijd steeds daar ligt. Als de dauw is opgetrokken. En als je niet uitgaat met je lege kruik. Dan krijg je die dag niks. Dan dreigde de dood. Als je dat volhoudt. En eenmaal op dat veld. Dan moet je bukken en rapelen. Rapen en verzamelen. Als je rechtop blijft staan bij de Heere, dan krijg je ook niks. Dat is leven uit Gods adventsbelofte. Lieve mensen, uitgaan met je lege kruikje op Gods genadeveld. Dat is Gods woord. Dat is de Bijbel. Wie die Bijbel niet leest, zal God niet ontmoeten. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien en eten mag. En dan op je knieën bij die Bijbel en maar rapen en rapen. Elke dag je eigen portie, want genade kun je niet hamsteren hoor. Geloof hebben we niet op voorraad. En genade mag ook niet worden verluierd. Niet alles tegelijk, maatje voor maatje. Beetje bij beetje, zo trekt God een onwillig en onwaardig volk door de woestijn heen naar huis. Zo krijgt hij dat volk dat in zichzelf zo groot is en zo sterk, krijgt hij klein. Manna rapen, dat is geen prestatie. Dat is levensnoodzakelijk. En soms denk je dat het alleen maar minder wordt. Maar echt niet. Het wordt alleen maar groter en groter. Want morgen, morgen zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Ja, Augustinus heeft gelijk. Hij zegt, God is al zo nederig. En de mens is nog zo hoogmoedig. Ja. Is deze Jezus gekruisigd en verkondigd vanavond dan alles? Moet er iets groots en bijzonders gebeuren? En moet je door allerlei bijzondere toestanden heen? Moet er niet in mijn ziel een soort blikseminslag plaatsvinden? Moet ik niet hyperbekeerd gaan leven en vromerig doen en zo? Nee, nee, nee. U zult Jezus zien. Als u dat woord ingaat en eenvoudig uitgaat met uw lege emmertje en maar bukt en maar raapt, dan zal hij door zijn Heilige Geest u toe-eigenen wat wij reeds in Christus hebben. Adventsleven is leven uit van en naar morgen. Voor de niet-christen, voor de schijn-christen is morgen een donker gat. Die leven en sterven vanuit de gedachte, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. De gelovige zegt, laat ons uitgaan en bukken en rapen, want morgen zullen wij zijn heerlijkheid zien. Gisteren was groot, Jezus in het vlees. Manna. Vanmorgen was geweldig, Jezus in het avondmaal. Manna. Morgen is meer. Dat is Jezus op de wolken. In heerlijkheid. En daarom, lieve gemeente van Katwijk, laat ons dan eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen, morgen leven wij. Halleluja. Geloof dat evangelie elke dag opnieuw. Amen.